En ik ben op bezoek in Berlicum bij Saskia Chatillon. Franse achternaam, iets uit de middeleeuwen of zo?
Ja, ongeveer 17e eeuw. Toen kwamen mensen uit Frankrijk die Chatillon heten, kwamen naar Nederland, naar Leiden, om lakens te verven. Dus alle ideeën die we ooit misschien konden hebben over misschien zijn we wel van adel. Want Chatillon betekent een klein kasteeltje. Nee hoor, het waren gewoon timmermensen die lakens kwamen verven in Leiden.
Ja, je bent getrouwd met een Vlaming.
Ja,
ja. Die ook bezig is met spiritualiteit.
Zeker.
Ja, en dat is wel fijn dat je dat een beetje kan delen. Ik doe even een vogelvlucht jouw persoonlijke verhaal, want daar wil je het eigenlijk helemaal niet zo graag over hebben. Hè?
Mm.
En dan komen we daarna bij jouw mediumschap. Toen jij 6 jaar was, toen had je een heilige ervaring. Kun je ons eens meenemen hoe dat zich manifesteerde?
Nou, het was heel bijzonder. Ik stond buiten. Wij woonden in een dorp. En niet zo ver van ons huis waren weilanden. En ik stond daar. En ineens was er een hele mooie gedragen stilte. En ervaarde ik alsof alles één was. Ikzelf, met de blauwe lucht en de witte wolken en de wind die ik voelde en de zon en de grassprietjes. En het was, ja, eigenlijk, ja, ik omschrijf het. Maar het gevoel van het één zijn, zo ontzagwekkend, zo'n gedragen stilte. Echt tot in elke vezel, in elke cel van mijn lijf. Ja, zo diep heb ik dat nooit meer ervaren. En pas vele decennia later kwam ik erachter van, oh, dat is een ding. En het heet eenheidsbeleving. Ik had natuurlijk geen idee toen ik 6 was.
Nee.
En ik heb er ook nooit over gesproken, omdat dat zo bijzonder was. Ik had niet het idee dat iemand dat zou snappen.
Ja, want je moeder zei, doe niet zo raar.
Doe niet zo raar, ja, precies. Och. Nou, toen ik jaren eerder vertelde over dat ik mijn overleden opa voelde en dat ik dat heel fijn en mooi vond, toen zei ze, doe niet zo raar.
Hmm.
Dus ja, sindsdien heb ik daar niet meer over gesproken.
Die reactie krijg jij natuurlijk wel vaker, hè?
Ja.
Je vertelde een anekdote dat op mijn verjaardag zelfs was iemand zijn hoofd wegdraaide toen hij aan jou vroeg van, wat doe jij? Ja, ik ben medium. Oké, ik ga wel met iemand praten die van vissen houdt.
Dat gebeurt vaak.
Ja. Wat is dat toch? Want je komt zo hartstikke nuchter en helemaal niet zweverig over. Ik heb honderden mensen geïnterviewd in gewaden en weet ik wat allemaal. Je hebt gewoon een leuk, ja, je hebt gewoon een leuk kijkjasje aan. En je doet gewoon eigenlijk alsof het de normaalste zaak van de wereld. Is mediumschap de normaalste zaak van de wereld? Of is het toch iets speciaals?
Het is heel natuurlijk. Het hoort bij de mens. Als je terugkijkt in de geschiedenis, dan kom je daar heel veel vormen van mediumschap tegen. Eigenlijk staat de Bijbel er vol mee. Ik bedoel, stemmen en contacten met wezens of mensen die we niet zien. Het orakel van Delphi in het oude Griekenland. Shamanen in Siberië en Zuid-Amerika. Druïden, de Keltische voorouders, ook van ons.
Ja.
Voor hun was het allemaal heel normaal. Maar het is eigenlijk, ja, ik denk ook wel deels door de Bijbel wat gestigmatiseerd, omdat er heel duidelijk staat dat het een zonde is. En ik had laatst nog opgezocht van wat staat er nou precies. Het is niet dat ze er niet in geloven, maar er staat duidelijk van als je contact wil met overledenen, dan denk je dat het een overledene is, maar dan is het eigenlijk de duivel.
Hmm.
Dus vandaar dat het eigenlijk niet mag. En ik denk ook een beetje logischerwijs dat mensen beschermd worden en een beetje gewaarschuwd worden tegen profetieën. Dus zeg maar toekomstvoorspellers. En daar ben ik het wel mee eens.
Ja.
Daar moet je ook heel voorzichtig zijn. Ik geloof daar eigenlijk ook helemaal niet in.
Nee?
Toekomstvoorstellingen.
Nee. Maar je hebt ook nog het occulte. Daar moet je natuurlijk. Er werd mij vroeger altijd gezegd, dan gingen we met zo'n glaasje draaien.
En heb je dat gedaan?
Ja.
Oh, wat leuk.
Ja, maar ja, ik werd toch thuis. Nee, pas daar maar mee op. Want daar kom je ergens niet meer vanaf. Van een of andere boze geest of een of andere zwarte kracht.
Ja.
Moet ik daar bang voor zijn? Of zeg je, er is eigenlijk niks om bang voor te zijn?
Nou, zelf vind ik levende mensen veel enger.
Oh ja.
Want die kunnen fysiek iets doen.
Ja, ja.
En ik geloof helemaal niet dat zeg maar, de wereld van de overledenen iets engs is. Ik moet wel zeggen, ik heb zelf nooit glaasje gedraaid. Maar ik heb dat ook nooit nodig gehad. Omdat ik gewoon vanzelf al contact had met overledenen. En het zit ook een beetje in de familie. Mijn vader heeft ook wel waarnemingen gehad. En zit, ja, volgens mij zit het meer in zijn lijn.
Mm-hmm.
En zijn oma, Die organiseerde seances in Alkmaar. Dat was in de jaren 50. Dus dat was natuurlijk een hele bijzondere en interessante tijd na de Tweede Wereldoorlog, waar veel mensen natuurlijk mensen hadden verloren.
Ja.
Dus die aandacht voor, zou er contact mogelijk zijn? Bestaat dat, een leven na de dood? Was natuurlijk enorm groot in die tijd.
Ja.
Dus zij organiseerden dan, volgens mij was het vanuit Harmonia, een spiritistische vereniging, die bestaat nog steeds. Zij organiseerden huiskamerseances.
Ja. Ja. Nog even een klein stukje persoonlijke geschiedenis van jou. Mm-hmm. Je raakte je moeder op jonge leeftijd kwijt. Hè? We zijn nu hier op nummer 26. Je verloor je moeder op 26 jaar. Mijn geluksgetal is 26. Ja, dat vond ik ook weer toevallig dat zo tevoorschijn kwam.
Ja.
Je zusje is ook niet oud geworden. Die is maar 33 geworden.
Klopt.
Het kan bijna niet anders dan dat de dood al vroeg zijn intrede deed in jouw leven. En dus een thema werd.
Nou, voor mij waren overledenen er al. Zeg maar, ik voelde hun aanwezigheid en hun liefde. En ik weet ook wel van collega mediums die zeg maar eerder op middelbare leeftijd kregen voor het eerst contact. En dat is natuurlijk een tijd waarin je dus een glaasje gaat draaien of Ouija board of even films gaat kijken. Ja. Ik had dat allemaal niet. Ik was jonger. Dus voor mij was het een gegeven dat die wereld liefdevol was. Omdat dus dat was het enige wat ik had meegemaakt.
De wereld van de overledenen?
De wereld van de overledenen is een liefdevolle wereld. Zeker.
Ja, dat hoor je niet vaak. En dat zie je natuurlijk ook niet in films terug. Als iemand terugkomt, dan komt hij terug als zombie of als boze geest op een kerkhof.
Dus nou ja, dat trekt kijkers. Kijk.
Ja. Ja, die kijk jij niet graag, hè, dat soort films.
16-plus films zijn niet voor mij besteed.
Want?
Ik hou niet van geweld. Nee, ik hou meer van verbinding en liefde en mooie gesprekken zoals dit.
Nou, fijn. Je hebt zelf ook niet zo'n lekkere jeugd gehad. Wil je daar nog iets aan toevoegen, dan wel op inwijden? Ik bedoel, je hebt geen lekkere start van je leven gehad, toch? Als ik het allemaal zo bij elkaar optel, of zie je het niet zo?
Nou, weet je, ik denk dat het contact met overledenen, die wat liefdevol voor mij was, en die eenheidsbeleving, een bepaalde onzichtbare basis hebben gegeven aan mij, waar ik op latere leeftijd op terug kon grijpen.
Hmm.
Want ik groeide op en de band met mijn moeder was niet zo goed.
Mm-hmm.
Ik voelde me altijd tekortschieten. Mijn vader was erg met zichzelf bezig. Ik werd op mijn 11e misbruikt. En ja, eigenlijk ging het licht een beetje uit voor mij.
In je ogen, van binnen?
Absoluut. Ik had echt het gevoel dat als je bij mij een luikje zou openen na dat misbruik, dat alles zwart was. Dat ik besmeurd was, dat ik slecht was, dat er niks oké was. En ja, het licht ging letterlijk uit. En ja, dan is het een beetje survivalen. Ik bedoel, je kent het als je jeugd niet zo heel fijn is geweest. Je gaat manieren vinden om daarmee om te gaan. En ik denk niet dat ik de meest handige manieren heb gevonden.
Hoe bedoel je dat?
Nou, sowieso werd bij ons thuis erg geprezen als je gewoon je mond hield, geen emoties liet zien en hard je best deed op school en je werk. Toen ik eenmaal ging werken, probeerde ik hard te werken, maar was ik ook echt wel van uitgaan en korte relaties en niet goed voor mezelf zorgen. En ik ken het dus ook als cliënten tegen mij zeggen van ik word helemaal gek van mijn hoofd en al die emoties zijn heftig, want ik heb dat ook gehad. Dus ik voelde mezelf onzichtbaar, met een en al emotie en geen uitlaat. Ik heb ook mezelf niet begrijpen en er niet toe voelen dat ik ertoe deed. En pas vanaf mijn 30ste ben ik mezelf gaan ontwikkelen persoonlijk. En kon ik zeg maar als het ware steeds meer teruggaan naar wat ik als jong kind had meegemaakt. Hmm. Dat die rust steeds meer kwam, dat de liefde steeds meer kwam en dat eigenlijk het licht steeds meer in mij terugkwam.
Ja. Inmiddels heb je hele heldere ogen.
Ja.
Ja, nou ja, ik zie toch altijd een bepaalde klaarheid bij mensen die hier veel mee bezig zijn dan wel veel aan zichzelf ontwikkeld hebben. Krijg je dat vaker, dat compliment?
Dat hoor ik vaker.
Ja.
Ja.
Je hebt ook nog je verdiept in hekserij, hè?
Een beetje. Ja.
Druiderij. Druiderij. Ja. Wat is dat precies?
Dat is eigenlijk Keltische spiritualiteit. Zeg maar, er waren Keltische stammen. Die kwamen oorspronkelijk vanuit Turkije. Die kwamen naar West-Europa. Vraag me niet het jaartal. Lang geleden.
Cool.
En die hadden hun eigen spiritualiteit. Er zat wat voorouderverering in. Maar vooral ook veel verbinding met de natuur. En dat spreekt mij heel erg aan. Dus ik heb me daar een jaar of 8 in verdiept. En ja, dat was heel bijzonder. En sowieso brengt me dat nog steeds heel veel om het te verbinden met de natuur. Graag buiten te zijn.
Ja, ja, ik ken het. Als mijn vriendin en ik gestrest zijn, pakken we de hond mee. Hond in de kofferbak en naar het streekbos. En dat is binnen 5 minuten. Joef.
Wat voor hond heb je?
Dat is American Stafford.
Oh, cool.
Ja, die zijn wel cool, hè?
Ja.
Sommige andere honden vinden dat niet.
Ik hou van die grijns.
Ja, ja, ja.
En ik hou daarvan.
Ja, leuk, hè?
Ja. Ja.
Maar ja, dan kom je daar. En wat is dat dan, dat magische veld van de natuur? Ik zie hier ook wel planten hangen. Zijn dit nep of echte planten?
Ah, dit is nep.
Nep, nou, maakt in principe ook niks uit. Maar
nee, die is echt. Ja, maar die zie je niet.
Nee, maar dat is een pannenkoekplant, hè?
Ja, is leuk, hè?
En dan kijken we naar buiten en dan zien we natuurlijk een enorme boom. Dat is natuurlijk ook energie.
Zeker.
Maar in hoeverre hebben die bomen iets met ons te schaften en andersom? Wat is daar een logisch verband?
Nou, kijk, sowieso zijn er natuurlijk heel veel wetenschappelijke onderzoeken gedaan van het effect van de natuur op de mens. En dat blijkt alleen al als je kijkt naar een boom, dat je hersenen daar rustiger van worden.
Oh ja?
Ja, is leuk, hè?
Grappig.
Dus als je zeg maar gevangen voelt, zeg maar op een kantoor of zo, en je kunt even naar buiten staren en er is blauwe lucht en er vliegt een vogel en er is een boom. Ja, dat is heel fijn. Maar sowieso om je zeg maar naar buiten te begeven, en het liefst misschien ook op blote voeten buiten te gaan wandelen, dan word je veel meer één met de aarde. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is, zeker in deze tijd, dat we altijd maar vooruit moeten, dat we continu prikkels op ons af krijgen, dat alles technologisch is. We kunnen ons enorm afwenden van de natuur, terwijl dat toch eigenlijk ook onze eigen aard is.
Ja.
Wij zijn de aarde, de mineralen, de botten, de kiezen die we hebben, dat is allemaal aarde.
Ja. Je trok net ook je schoenen uit.
Mm-hmm.
Ook om de aarde? Of meer gewoon voor de relaxedheid?
Nee, het was eigenlijk vooral mijn ijdelheid. Omdat ik dit jasje heel erg leuk vind. En ik vind het leuk kleuren bij mijn ogen.
Dat kan
en
natuurlijk
ik had het gewoon
ja, nee,
warm.
Dat kan natuurlijk ook. Nee, maar mijn vriendin van die barefoot shoes. Heb jij die ook? Dat je gewoon...
Ja, ik heb barefoot sandalen.
Ja, als sandalen.
Ja, en die trek ik dan af en toe uit. En dan ga ik lekker blote voeten wandelen.
Ja. Is er nog iets anders? Met name over mediumschap. Dan moet ik het even bijpakken.
Ja.
Wanneer je als medium afstemt op de spirituele wereld, dan verandert er letterlijk iets in je brein.
Ja.
Kun je ons daar eens in meenemen wat je daar precies mee bedoelt? Want dat had iets met hersengolven te maken.
Ja, precies. Kijk, mediumschap is heel natuurlijk. En dat komt omdat, ik geloof, ik kijk ernaar dat de mens een ziel heeft. En die ziel die zie je al terug bij een pasgeboren baby. En die ziel, voor mijn gevoel, verdwijnt als iemand overlijdt. Maar je ziet een lichaam en je denkt, god, die persoon die is er niet echt meer.
Ja.
En de wereld van overledenen is een wereld vol met zielen. Dus we communiceren met het gelijke. Het gelijke trekt het gelijke aan. Dan kun je meestens een vergelijkbare vibratie. Alleen is de spirituele wereld, zo noemen mediums dat, de wereld van overledenen, is een hoge vibrerende wereld. Dus die trilt een stuk sneller. Die is eigenlijk om ons heen, maar die nemen we niet waar. Omdat onze wereld veel lager is. Veel meer op materie gericht. Ja. Is materie feitelijk.
Grofstoffelijk.
Precies, dat is het. En dan heb je gewoon eigenlijk bepaalde meditatieve stappen nodig om je energie wat omhoog te brengen, om te kunnen communiceren met de spirituele wereld. Dat is iets wat we gewoon allemaal kunnen leren. En hoe vaak je dat doet, hoe beter je erin wordt. Kijk, je hebt een natuurlijke aanleg, maar je kunt er natuurlijk zelf ook in leren. En die meditatieve stappen, die veranderen de trilling van je hersenen. Dus als wij normaal in een gesprek, of je bent aan het werk, of je bent aan het rijden, waar moet ik heen? Dan zit je meer in de beta-golven.
Mm-hmm.
Dat zijn de actieve hersengolven. Zit je te hoog, dan krijg je een beetje stress. En dan zit je meer in de tunnelvisie. Dat is niet handig. Ga je omlaag, dan kom je meer in de alfa. Zeg maar een lichte meditatie, dagdromen, genieten van kunst, genieten van muziek.
Verwijderen. Dat.
Ja, precies. En dan heb je ook veel meer verbinding met intuïtie. Je staat meer open. Nou, daar kom je in terecht als je dus die meditatieve stappen zet om je te gaan verbinden met de spirituele wereld. Dus als medium veranderen mijn hersengolven dan. Maar door de snaartheorie net zoals met een gitaar in een gitaarwinkel, sla je één snaar aan. Op dezelfde toon gaan de andere gitaren die er ook staan mee resoneren.
Ja.
Dus als mijn hersengolven trager gaan worden, meer ontspannen, dan neem ik de ontvanger de cliënt daarin mee.
Ja.
En die wordt ook ontvankelijk. En dat is enerzijds fijn. En anderzijds zit daar natuurlijk een groot gevaar in. Of tenminste een groot gevaar. Ik zie het als een groot aandachtspunt. Dat wat ik zeg dan enorm kan binnenkomen bij mensen. Dat ze dan zelfs na zoveel jaar. En ik heb dat letterlijk ook teruggehoord van consulten die ik me misschien 15 jaar geleden gaf. Mensen weten nog letterlijk wat ik tegen ze heb gezegd.
Zo'n diepe indruk heeft dat gemaakt.
Ja, en dat komt door die andere hersengolven. Ja. Dat betekent dus dat als ik iets zeg in een consult, dat het ook echt wel heel erg kloppend moet zijn. En dat vind ik heel belangrijk.
Ja, het lijkt me logisch. Want als je bullshit verkoopt, dat blijft ook hangen.
Blijft hangen, maar zeker in die staat van ontvankelijkheid.
Ja, ja. Doe me een beetje denken aan, ja, als kind loop je ook zo verwonderd door de wereld. Hè?
Mooi
dan
is
je,
dat,
ja, dan zie je voor het eerst een rupsje. Wauw, dat is een belevenis. En je hoort ook van mensen die LSD gebruiken of wat dan ook. Dat een grassprietje kunnen ze al een half uur gefascineerd naar zitten te kijken. Toch?
Ja, ja, kinderen die leven voornamelijk in theta, de hersengolven. Ja? Ja. Ja, dat is een diepere meditatieve toestand voor ons.
Jij komt heel relaxed over. Wat doe je daarvoor, lieve Saskia?
ik doe elke dag wel het een en ander aan mezelf.
Reinigen of mediteren?
Reinigen, dat niet zo. Ik begin de dag eigenlijk met gronden. Ik heb een tuin, dus ik ga lekker buiten zitten, bewust goed aarden. En zeker ook door die hogere trilling die ik opzoek, is het goed om met beide benen goed op de grond te blijven staan. Ja. En daarna ga ik gewoon mediteren. Om mijn mediumschap zo scherp mogelijk te krijgen en te houden en te verbeteren.
Waar doe je dat?
Bijvoorbeeld hier. Ik werk hier. Ik zit hier online consulten te geven of op zolder. Ja, net wat handig is.
Ja. Ik hoorde laatst dat ze een meditatie wilden gaan organiseren op een drukke rotonde in Amsterdam. Mm-hmm. En dacht ik, ja, wat is daar nou? Wat is daar nou de bedoeling van? Moet je het jezelf zo moeilijk mogelijk maken met mediteren? Nee, toch? Mag toch gewoon even een rustige ruimte opzoeken?
Maar, en weet je wat de gedachtegang erachter
was? Ja, om dat lawaai van de wereld te kunnen verwerken, weerstaan, ja.
Oké. Okay.
Ja.
Het is een interessante insteek. Ja, over het algemeen zijn mensen best wel overprikkeld.
Ja.
Ja.
Dat hoef je dan toch niet op te zoeken.
Nou ja, voor iedereen is er wat. Ik denk ook niet dat we dat moeten veroordelen. Maar het is gewoon, ja, sommige mensen spreekt dat aan en anderen niet.
Ja.
Wat ik zelf wel interessant vind is dat ik dan wel eens hoor van mensen van, oh ja, dat spirituele en spiritualiteit is zo'n beetje zo'n vaag woord. Een beetje zo'n kotsbegrip of een containerbegrip van, ach, ik krijg daar jeuk van. En mediumschap, allemaal zo zweverig. Terwijl ik kijk naar mensen, hè, zeker als ik ga werken, zet ik het extra aan. En ik zie hun energieveld. En dat is voornamelijk geconcentreerd rond het hoofd. Mm-hmm. Omdat onze hoofden zo druk zijn. En die uitstraling zie je dan bij het hoofd. En vaak, zeg maar, ongeveer tot de maag. Want ja, hier beginnen dan allerlei emoties. En die moeten maar niet te veel doorvoeld worden. Dus mensen die zijn eigenlijk een beetje topzwaar. Als je ze zou tekenen.
Ja.
En je hoopt van, oh, ik heb een mooie gelijkmatige uitstraling. Als een eivorm om me heen. Zo wordt het wel eens getekend. Maar de praktijk is heel anders. Want zeg maar, vanaf hier, vanaf je maag naar beneden. Ja, het is maar heel illetjes dat daar nog energie zit. Mensen gebruiken eigenlijk hun lichaam als een voertuig om van A naar B te komen. Ja. En die leven voornamelijk hier.
Ja, op zolder.
Nou ja, precies. Ja. Dus dan denk ik wel eens van, ja, weet je, wie is er nou heel erg zweverig? Want heel erg stevig op de grond sta je dan ook niet als je hoofd zo vol is.
Nee. Ik heb net twee mooie batterijtjes van jou gekregen. Hmm. Bedankt daarvoor. Daardoor kunnen wij dit ook in video registreren. Maar het geeft mij toch een beetje een onheimisch gevoel. Want normaal gesproken hang ik gewoon aan de stroom. En nu zie ik dan dat batterijtje net weer iets minder stroom. Of net wat minder stroom heeft. En dat vind ik een mooie metafoor voor hoe ik ook in het leven sta. En daarom heet deze podcast ook Leven zonder Stress. Mijn batterij kan de ene dag tot 's avonds 12 uur volledig geladen blijven. Maar soms door een of andere stomme gebeurtenis om 12:30 's middags op de weg of in de action of waar ik graag kom of met de oudste zoon van mijn vriendin lijkt het alsof die batterij, dan heb ik nog maar 15% over voor de rest van de dag. Mm-hmm. Dus ik wil jou vragen daar of je daar adviezen voor hebt, maar in de tussentijd druk ik dan toch even gauw op safe. Dan is dat in ieder geval gebeurd.
Nou, ik vind het interessant wat je zegt, want
wacht, ik stel hem even één keer opnieuw. Hè?
Ja.
Dus wat gebeurt er dan?
Ja, Ik vind het interessant wat je zegt. Want eigenlijk sla je voor mijn gevoel een stukje over. Oh. Want je zegt van nou, er gebeurt iets op de weg. Of oudste zoon, mijn vriendin. En het resultaat is dat ik niet zoveel energie meer heb.
Ik zeg dan al een energielek.
Ja, en in de tussentijd is er iets gebeurd.
Ja.
Ja. In de tussentijd is er waarschijnlijk iets getriggerd. Of zijn er emoties naar boven gekomen.
Ja, of een soort. Bij mij is het thema, het blijft toch gewoon uit mijn jeugd ook onveiligheid. Mm-hmm. Dus op het moment dat er iets onverwacht. Ik krijg op de weg een middelvinger van iemand. Oudste zoon van mijn vriendin valt tegen me uit. Mm. Bam, onveiligheid. En dan gaat mijn systeem zo in de. Nou, misschien weerstand. Of in ieder geval in de verkramping. Dat het voelt alsof. Nou, dan weet ik, nou, de rest van de dag is het op de hakken over de sloot. Mm-hmm. Ja, daar zou ik wel eens vanaf willen, ja. Maar ja, wat kan je daar op je bijna 51ste nog vanaf komen, denk jij, Saskia?
Ik ben 53 en daar kun je zeker niet vanaf. Ja, kun je zeker wel vanaf komen. En wat ik zelf als zeg maar sleutel heb ervaren, is leren omgaan met emoties. Want dat is een enorm struikelblok.
Ja, want je met emoties heb jij iets, hè?
Ik vind emoties heel lekker.
Je bent er
heel
gek op.
Interessant.
Zij bij Tim
ook
Tom.
Bij mezelf.
Ja. Wat bedoel je daarmee? Dat je gek bent op emoties?
Ik vind het heel interessant. En ik ben het pas eigenlijk interessant gaan vinden toen ik de tools kreeg om daar beter mee om te gaan. En mijn, zeg maar, toolkit. Je hebt dat toolkits meegenomen met je apparatuur. Maar ja? Ik heb, zeg maar, ook wat toolkits van heel veel beoefeningen die ik in 23 jaar persoonlijke ontwikkeling zeg maar een beetje heb verzameld. Ik verzamel nog steeds. Mm-hmm. Ik blijf denk ik tot mijn dood ermee verzamelen. Maar als je eenmaal weet hoe je beter met emoties kan omgaan, dan heb je eigenlijk een prachtig hulpmiddel waardoor emoties niet meer een struikelblok zijn, maar je letterlijk inzicht en energie geven. En dat leer ik mensen in mijn mentorschap.
Dat is te leren.
Absoluut.
Beter met emoties omgaan.
Ja.
Maar moeten we dan eerst erkennen wat de foute manier is om met emoties om te gaan? Ja, dan denk ik aan wegdrukken.
Nou ja, als je ervaart dat je een energielek hebt,
ja,
dan ga je niet heel positief met je emoties om.
Nee, bedoel ik.
Dan kan het handiger. Maar we leren dat nergens eigenlijk.
Nee.
Ik bedoel, je groeit op en je ziet je ouders ook maar een beetje struggelen.
Ja.
En die zetten de tv aan of die hebben een discussie en die gaan aan de wijn of aan een bier of whatever. Of hard werken. Ontwikkelen misschien allerlei verslavingen. En dat is ongeveer hetzelfde wat wij dan ook gaan doen.
Ja.
Omdat we in onze omgeving niet heel veel beter zien dan dat.
Ik heb mijn ouders nog nooit een keer rustig zien zitten. Ik ga dit even verwerken. Ja, mijn moeder pafte het weg en mijn vader dronk het weg. Althans weg. Ja.
Precies, het is ergens nog, natuurlijk. Absoluut.
Ja.
Ja. En wanneer je dan getriggerd wordt en er is een opeenstapeling van al die emoties die nog onverwerkt zijn, dan heb je ineens zeg maar de pop aan het dansen.
Ja.
Ja,
dus jij bent niet meer van je stuk te brengen. Stel nou, jij zit.
Ja, natuurlijk wel.
Ja.
Ik ben van mijn stuk te brengen en daarna ga ik toepassen en dan heb ik geen last meer van.
Maar stel nou, we zitten dit gesprek te voeren en er komt dan net de buurman aan de overkant. Die gaat met de elektrische heggenschaar, gaat hij lekker daar zijn heg snoeien. En dan zitten wij alleen maar dat we denken, potverdomme, kon dat niet een uurtje later. maar zoiets praktisch, hoe zou jij dan mee omgaan? Zou jij dat van je stuk brengen?
Jawel, dingen brengen mij wel van mijn stuk, maar gewoon niet lang.
Oké, je verwerkt het sneller.
Ik verwerk het sneller, maar ik pas gewoon ook dingen toe. Ik ben heel erg van het doen en het toepassen. En niet zozeer conceptueel. Maar meer zo van, oké, dan doe je iets met je beweging. Met je lijf, met je ademhaling. Je gaat je ergens op focussen. Kijk, het moment dat je al veel toepast in je dagelijks leven, is dat eigenlijk een soort framework waar je op kan voortborduren. Ja. Waar je op kan teruggrijpen, omdat het er nou eenmaal gewoon goed zit. En dat werkt. En ik ben zelf erg van het mensen aanleren hoe ze dat fysiek kunnen doen. Het is echt gewoon een no-brainer. Maar je moet het gewoon net eventjes weten. En
oefeningen.
Dat is het enige. Gewoon beoefeningen. Gewoon met je lijf, met je ademhaling. En ik begeleid mensen in mijn mentorschap 3 maanden lang. Vrij intensief. En dan geef ik ze gewoon de beste tools die ik ooit heb geleerd. En die heel goed voor mij werken. En voor veel cliënten ook. En ja, mensen die gaan echt. Ik heb een cliënt die ging. Was 114% verbeterd. Ik maak altijd een nulmeting en een eindmeting.
Mm-hmm.
En die was 114% verbeterd. En na 8 maanden hadden we nog eens een keertje nagesprekken. Zat ze op 143% vergeleken met haar nulmeting. Dus die is gewoon aan de slag gegaan met wat ik haar geleerd heb. En ja, die is gaan vliegen. Dat is waanzinnig.
Ja. Laten we het nog even hebben over, over contact met overledenen. Want dit komt waarschijnlijk terug in de titel. En dan denken mensen ook, ja, heb het daar dan ook even over. Ja. Daar help jij mensen mee. Hè? En dat is natuurlijk, ja, dat is iets, lijkt me, ja, dat is niet iets luchtigs. Ik bedoel, iemand komt bij jou, want die heeft een vraag. Van, ja. Hoe is het met diegene? Kan ik nog contact krijgen met hem of haar? Ja. En ja, dat, hoe, heeft dat geen effect op jou? Ik bedoel, of kan jij dan echt gewoon het kanaal zijn wat daar gewoon wat dat faciliteert? En heeft het, laat het nul sporen na bij jou?
Het laat een spoor van liefde achter.
Oh, echt?
Ja, en ik moet zeggen, vaak in consulten ben ik zelf ook ontroerd. Hmm. Ik had 2 weken geleden kwam er een vrouw. En ja, zoals altijd, ik verhaal tegen mensen zo van, vertel me niks over jezelf. Anders is dat onhandig werken. Dan gaat mijn hoofd meedoen en dat is niet zuiver. En het bleek dat haar zoon was overleden. En pas een paar maanden terug. Hmm. En zelf heb ik een zoon, die is 21. En hij zegt, ja, het licht en de kleur in mijn leven. Er zijn heel veel dingen die fijn en mooi zijn in mijn leven. Hmm. En hij is daar, ja, denk toch ook wel, staat er wel op nummer 1. Ja. Dus dat is een grote angst als moeder. Van, stel hè, dus dat je kind er niet meer is. En dat consult ging mooi, maar ook ontroerend. En ik heb echt voor ons allebei een zakdoekje moeten pakken. Want het raakt me ook. Maar het is niet dat ik dan daarna ermee zit. Maar het contact met de spirituele wereld. En wat ik al zei, van, het heeft een hoge trilling. Het is een wereld van liefde. Dus eigenlijk, ongeacht welke boodschap er doorkomt en welke dingen ik moet zeggen, ik zit in die staat van liefde. Hmm. Dus vandaar dat dat heel erg mooi is. Maar er zijn natuurlijk ook consulten. Bijvoorbeeld dat er een dochter is en ja, die heeft dan contact met een overleden vader. En die was niet gezellig. Dat was een alcoholist en die was naar. En ja, hopelijk hè, is die dan zo geëvolueerd dat hij ook sorry kan zeggen en dat hij ook meer naar zijn eigen gedrag kan kijken. Dus het gaat niet altijd over mooie dingen. Het kan ook bijvoorbeeld over zelfmoord gaan en ja, hoe die persoon daartoe gekomen is. Dus het zijn wel stevige dingen. Maar het is altijd vanuit een wereld van liefde. En dat is een voorrecht om mee te werken.
Hmm. Ja. En krijgen mensen altijd het antwoord wat ze misschien stiekem willen? Of gaan er ook wel eens wel eens teleurgesteld weg? Dan denk ik, ja, ik weet niet of ik dit wel had willen horen of zien. Of,
nou ja, het is natuurlijk ook de vraag in hoeverre ze dat met mij delen.
Ja.
Dat ook. Ik stuur ze altijd de opname toe. Want van al mijn consulten maak ik opnames. Ik bewaar ze ook altijd. Okay. Gewoon op een externe harde schijf.
Ja.
Want ik ben verantwoordelijk voor elk woord wat ik zeg.
Ja.
Dus die opnames die vind ik echt heel belangrijk. Gewoon voor de ethiek. Over het algemeen, als het over overledenen gaat, dan mensen kunnen niet mij een vraag stellen. Want dan ga ik aan mijn hoofd zitten meer in een prefrontale cortex. En dat is niet waar mijn mediumschap zeg maar binnenkomt. Dat is meer zintuigelijk. En mijn rechterhersenhelft registreert dat. Dat is meer het intuïtieve gedeelte. Maar linkerhersenhelft die geeft de woorden aan. En zo komt er iets.
Ja.
En ik weet nooit wie er gaat komen van tevoren. Mensen kunnen bijvoorbeeld een behoefte hebben van, hey, ik zou heel graag contact willen met mijn overleden moeder. Maar stel je voor dat die persoon net geldproblemen heeft. En er is een oom die overleden is. En die was bankdirecteur. En die was heel handig met geld. Grote kans dat die oom gaat komen.
Oh, echt?
Om te spreken. Omdat de spirituele wereld ziet dat daar een behoefte is. Dus je kan een wens hebben. Maar er wordt altijd vanuit ja, de intelligentie van de spirituele wereld gekeken naar, wat is er nu echt nodig?
Okay.
En dan kan daarna misschien die moeder nog aan het woord komen. Ja, maar het is heel interessant hoe dat precies werkt.
Ja,
ja, heel fascinerend.
Je werkt vanuit Engels mediumschap, hè?
Dat klopt, ja. Dat is bewijsbaar mediumschap. Dus dat je, ja, weet je, ik kan tegen jou zeggen, goh Patrick, nou, ik zie een roze wolk bij je. En ja, je hebt vast een oma die overleden is. Ga ik maar vanuit voor je leeftijd. En oma houdt heel veel van je. Denk je, nou ja, dat snijdt niet echt hout. Wat heb ik daar nou aan?
Mm-hmm.
Maar stel je voor dat ik contact zou maken, doe ik nu niet, met een overleden dierbare van jou. En ik noem een aantal dingen en je denkt, nou ja, dit had ze eigenlijk ook niet op social media kunnen vinden.
Ja.
Ik ken haar verder niet. Deze informatie heb ik nooit gedeeld. Hoe kan ze dit weten?
Ja.
En dan ben je eigenlijk meer ontvankelijk voor wat die overleden dierbare tegen je als boodschap wil zeggen.
Ja, als een soort van geruststelling.
Eerst even de feiten.
Ja.
Ja, zeker.
Je hebt dit geleerd van een vrouw en een man.
Nou, ik ben in 2008 begonnen met mijn intuïtie en mijn mediumschap te ontwikkelen. En ik heb nog van meer mensen les gehad. En in 2012 ging ik naar de Academie voor Mediumschap van José Goschalk en Karel.
Ja. Ja. En dan was er nog een Paul Jacobs.
Paul Jacobs is de leraar van José. Hm. Ja, inderdaad. Ja, klopt.
En wat is er zo fijn aan deze mensen? Wat hebben zij ontwikkeld waar jij dan zo op kon teren of kon inschrijven en mee van profiteren eigenlijk?
De professionaliteit.
Gedegen.
Gedegen. Dat je het elke keer kunt doen. Dus in mediumschap is het een beetje, volgens mij dat las ik in jouw boek van. Je bent zo goed als je laatste uitzending.
Bij de radio, ja.
Ja, bij de radio. En in mediumschap is zo, je bent zo goed als je laatste consult.
Ja.
Of als je je laatste demonstratie mediumschap voor een groep mensen. Ga ik toevallig morgenavond weer doen. En deze mensen die kunnen dat heel consistent neerzetten met een hoge kwaliteit. En dat is interessant. Want je neemt natuurlijk altijd jezelf ook mee. Ik stel je voor dat het heel slecht met je gaat. Je zorgt niet goed voor jezelf. Als medium mediteer je niet. Stem je niet af op je ziel, op de spirituele wereld. Dan gaat de kwaliteit van je mediumschap ook achteruit.
Ja.
Ja, dus het is enerzijds, ja, het kan zeker een talent zijn. Maar als je er niks mee doet en je onderhoudt het niet, kom je ook niet heel ver.
Nee. Zit er nog een. Heeft er ooit of zit er nu een stuk schaamte op? In de zin van, ja, je weet hoe mensen zijn. Ik zeg, we zitten hier in Berlekum op nummer 26. Mensen in de buurt weten dit, denk ik.
Ja.
Ja, en daar wordt gewoon normaal over gedaan, laten we het zo zeggen.
Nou, ik heb het gevoel dat deze omgeving gewoon best tolerant is. Dat, zeg maar, achter mij. Is een dame die ik erg bewonder. Dat is Astrid Berkers. En die heeft al, ik denk 40 jaar... heeft ze een tarotpraktijk.
Oh ja.
Die er ook echt van leeft.
De kaarten leggen.
De kaarten leggen doet ze ongelooflijk goed.
Ja.
Ik kende Berlekum eigenlijk alleen door haar. Dus ja, dit is wel een omgeving waarbij dat kan. Ik heb laatst met collega's in de buurt van Deventer gewerkt.
Andere koek.
Daar heb je kennelijk wel allemaal ecstatic dance en cacao ceremonies.
Oh ja, dat mag
maar
wel.
Mediumschap, dat was toch een beetje bijzonder. Dus het was even zoeken naar een locatie. Het kan zeker gevoelig liggen. Hangt natuurlijk vanaf waar je bent. Ja, zeker.
Jij gelooft niet zo in verlichting, hè? In zeg maar de wereld doorzien en niet, waar ik veel mee bezig ben geweest, non-dualiteit. Je bent niet het lichaam, je bent alleen ziel. Dit is maar een droom. Ik heb het idee dat jij daar niet zo heel veel mee hebt, hè?
Ja, ik hou wel van het fysieke.
Het fysieke?
Ik hou wel van het fysieke.
Ja.
Ik geloof wel dat gewoon. Nou, sowieso, we zijn er. We zijn hier op aarde en we zijn fysiek. Dus dat willen ontstijgen is eigenlijk ontkennen dat wat je bent. En wat hier en nu gebeurt. Ja. We zijn hier met ons fysieke lijf. En ik geloof, ik hou echt van het doen en bewegen, wat ik toen straks ook zei. Er zijn heel makkelijke emotionele tools die mensen heel snel kunnen helpen de rest van hun leven. En dat doe je met je lijf. En dat is ideaal. Dus dat willen ontstijgen is feitelijk een beetje zo van, ik heb er last van. Als ik gewoon maar eventjes, wat je zei, naar zolder ga, dan heb ik niet meer zo'n last daarvan. Terwijl het een hele mooie ingang kan zijn naar veel meer rust en zijn en gelukzaligheid ervaren.
Ja, tenzij er natuurlijk heel veel opgeslagen zit hier. Hè? Ja. Ik met een knoop in mijn maag zit. Nou, laat mij dan maar inderdaad denken dat het toch wel allemaal een illusie is. Het heeft me jarenlang wel een soort van redding. Het was een soort reddingsboei. Maar ja.
Het is een mooie manier om je bezig te houden. Tuurlijk.
Maar is het inderdaad iets wat is er überhaupt een ultieme waarheid volgens jou? Ik bedoel, is er een soort eindpunt, behalve dan dat we doodgaan?
Ja, dat is het enige, denk ik.
Maar goed, er zijn er ook nog mensen in non-dualiteit die beweren, je bent nooit geboren, dus je gaat ook niet dood. Dat wat jij bent is tijdloos en sterft niet.
Nou, ik geloof dat we een ziel zijn en dat die eeuwig er is. En dat we als kind geboren worden en van tevoren waren we er ook, maar ergens anders. Ik denk dat misschien de spirituele wereld kan zijn. Dat je daar als ziel, als het ware, op je wolkje naar beneden kijkt. Oh, nou is het wel tijd om in een leven te stappen. Misschien werkt het zo. En die ziel, die heb je gewoon nog steeds in je leven. En ik geloof dat hoe dichter bij die ziel je kunt leven, hoe gelukkiger je bent. Vandaar dus dat mijn mentorschap ook zielsleiderschap
heeft. Ja, laten we het daar eens over hebben. Wat is dat, zielsleiderschap?
Nou, ik heb het zo gedefinieerd als leven en werken vanuit je ziel. Dus uit je diepste kern. Datgene wat heel belangrijk voor je is. Je hoort wel eens mensen zeggen vanuit je hart en je ziel. Nou ja, op dat vlak.
Nou, de Krukken en Kek zongen het. Doe alles wat je doet met hart en ziel.
Ja.
Ja, en dat leer jij de mensen.
Dat leer ik mensen, ja. En wat ze dan ervaren is veel meer innerlijke rust. Want die tools geef ik ze, dat ze hun hoofdstuk rustiger kan maken. Emotionele balans, nou ja. Hebben het over gehad. En dat hun binnenkant en hun buitenkant veel meer op één lijn zitten. Dus dat je niet meer zo je best hoeft te doen om, nou ja, zeg maar bezig te zijn, onbewust vaak, met maskers. Zo van, hoe wil ik overkomen? Wat wordt hier van mij verwacht? En dit moet ik maar niet laten zien. Op het moment dat dat allemaal veel meer op één lijn zit, ben je veel transparanter. En vergt het ook veel minder energie om het allemaal in stand te houden. Dus het leeft mooier.
Ja. Maar als je dat zo vertelt, denk ik, waar moet ik de handtekening zetten?
Nou, de praktijk is in Nuland. Ik denk dat het een klein uurtje rijden is vanuit Vinkeveen. Dus je bent
welkom. Ja, ben welkom Nuland. Ja. Dus niet hier in Berlicum. Even
niet hier in Berlicum, nee, maar dit is een kwartiertje rijden van hier.
Maar je doet wel dingen online ook.
Ja, maar die begeleiding die vind ik heel fijn om dat zeg maar ook fysiek te doen.
Ja.
Ja, zeker. En de consult, een medium consult, ja, dat kan verschillende vormen aannemen. Het kan zijn een soul reading. Dus dan stel ik me af op zeg maar iemands essentie en wat die wil uitdrukken in dit leven. Om te kijken van zit ik op het pad van mijn ziel? Dat vinden veel mensen interessant. Het kan dus ook gaan over jou en je leven nu. Kijk ik in iemands energieveld. En het kan gaan over contact met de overleden. En dan ga ik kijken wie er graag het woord wil hebben.
Ja. Ja. Nu we het dan toch over energie hebben. Jij hebt het ook over energetische hygiëne. En dat sprak mij wel aan. Want natuurlijk, ik sta om de dag onder de douche. Ik zorg dat mijn kleding lekker fris is. Maar hoe zorg ik dat ik van binnen een beetje hygiënisch ben? Je hebt al een paar voorbeelden genoemd van wat jij doet. Maar
ja.
Kun je ons daar wat handvaten voor geven? Ik bedoel, ja. Hoe reinig je jezelf van binnen?
Eigenlijk begint het met bewustzijn. Dat je eigenlijk als het ware als een soort helikoptertje kijkt naar jezelf. Van hé, maar wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? Wat gebeurt hier? En zeker, wat ik zei toen straks met die hogere beta-golf, dat we een beetje een tunnelvisie krijgen. Dan is het lastig om te reflecteren op onszelf. Mm-hmm. Dus het is goed om een beoefening te hebben. Zoals, nou ja, jij gaat dan lekker met de hond en je vriendin wandelen. Dus dat is een hele mooie
sauna.
Bijvoorbeeld. Sommige mensen gaan sporten. Hoewel het ook wel weer nadelen kan hebben. Omdat als mensen heel erg gedreven zijn en dan gaan ze heel erg gedreven sporten, dan worden ze nog steeds niet echt rustig van binnen. Of ze krijgen een blessure en ze worden helemaal gek omdat ze zeg maar die uiting niet meer hebben. Maar het is ook bijvoorbeeld gewoon heel simpel als een diepere ademhaling. Het is ook heel simpel iets als ga maar gewoon een keertje zitten. Een half uurtje met een kopje thee en niks.
Geen telefoon.
Geen telefoon, geen geluid, geen bezoek, geen streamingdiensten. Niet denken aan je to-do-lijst. Nou, je kunt wel denken, maar gewoon echt toelaten die stilte. En kijk dan wat er boven komt. Ja. En als er dan waanzinnige dingen boven komen, dan weet je waar je mee aan de slag kan gaan.
Ja, maar wie kan dat nog? Een half uur in een lege kamer zitten op een stoel zonder iets?
Nou, ik doe het geregeld.
Ja? Ja, en komt er dan nog wel eens wat op?
Want het is niet eens de bedoeling dat er iets opkomt. Nee, het gaat echt gewoon om het niksen. En als ik dat tegen nieuwe cliënten zeg, zeker mijn mentorschap, dan gaan ze omhoog tegen de muren. Ja. Zo van, oh mijn god, 5 minuten is al te lang.
Ja.
En ja, na 3 maanden gaat dat een stuk beter. En is dat heel mooi. Maar je komt dan veel meer op één lijn met wie je echt bent. En je krijgt natuurlijk ook duidelijker de dingen waar je tegenaan loopt. Bijvoorbeeld emoties of je triggers of je angsten. Kijk, onze gedachten gaan maar door. En op een gegeven moment, ik heb een beetje gekeken van, wat zijn die gedachten? Nou, ik heb natuurlijk ook een boek geschreven, Rust, het geheim van een stillere hoofd. Voornamelijk zijn we bezig met het verleden. Of de toekomst, en zorgen erover maken. Of we zijn aan het oordelen. En voornamelijk oordelen over onszelf. Kan ik dat nog steeds niet goed? Of sukkel.
Ja,
of
weet dom je, geweest.
Keer dat. Dus het is... We zijn continu bezig, maar niet in het hier en nu. En ik ben er niet zo van, oh, hier en nu is alles goed. Omdat het ook een beetje een bypass is. Zo van, dan voel ik ook niks. Mm-hmm. Als ik maar hier en nu ben, hoef ik niks te voelen. Ja, dat vind ik dan een beetje jammer. Want juist uit emoties kun je heel veel inzicht en energie halen.
Ja, emoties zijn dus niet de vijand, nogmaals. En is je boek nog verkrijgbaar?
Bij mij.
Oh.
Ja, ja, de uitgeverij ook nog. Maar die heeft gezegd, goh, dan weet je, reg jij het maar.
Want dat is een jaartje of 5, 6 oud nu, hè?
Ja.
Ja, ja, eigenlijk gewoon een tijdloos meesterwerk, mensen. SaskiaChatillon.nl is je website. Maar het leuke is, op die website vinden we ook een aantal, hoe noemen ze? Rustaudio bestanden, hè?
Ja, ja, het is een beetje een crossover met mijn boek. Dus die in mijn boek staan dan zeg maar een aantal beoefeningen. Maar ook de referentie naar audio. En die vind je dan op mijn website.
Ja. Ja. Moeten we daar per se eerst het boek voor aanschaffen of kunnen die nu al beluisteren?
Kun je beluisteren. Het is gewoon een beetje door mij ingesproken. Het is niet heel fancy in een mooi studio opgenomen. Maar ja, mijn boek kwam uit. En ik was op een gegeven moment hier bij een braderie in het dorp. En toen kwam er een man naar me toe. En ik denk, ken ik jou? Ik weet het niet. I don't know. Toen zei hij van, ik val elke avond bij jou in slaap.
Een vage openingszin. Nee, maar ik snap hem.
Ja,
ja, en, ja nee, ja, maar dat is in de stem zit veel energie verborgen. Ik bedoel,
zeker.
Het is, ik zeg altijd, het is vaak mijn podcast niet alleen wat er verteld wordt, maar het gevoel dat het oproept bij de mensen.
Mm.
Want ik heb sommige podcasts, even jij dat ook hebt, die heb ik misschien wel 10 keer teruggeluisterd. Ja. Met omdat een man zoveel rust in zijn stem had, of vrouw of kind.
Zeker.
Over het energetisch huishouden nog even.
Ja.
De oudste zoon van mijn vriendin, die staat toch zeker een uur per dag op de trampoline te springen.
Mm-hmm.
Zegt, ik moet er echt even op nu. Hij heeft dan zogenaamd ADHD. Hè, dat mm-hmm. is dan zo'n diagnose. En dan gaat hij als een mal op die trampoline. Als hij terugkomt, is hij inderdaad gewoon een stukje rustiger.
Ja,
ja, waarom niet?
Nee, het blijkt ook dat bij het bewegen van spieren, dat je hersengolven verlagen, vertragen. Dus als je hoog zit in de alertheid, in de stress feitelijk, en je gaat gewoon bewegen, dan vertraagt dat. En dan voel je je gewoon fijner.
Je hebt natuurlijk ook yoga. Daar lijkt je me wel een type voor.
Ja, vind ik snel saai worden.
Ja?
Ja, zeg maar, mijn lijf laat het niet altijd toe, maar mijn favoriete sport is kickboksen.
Kickboksen?
Ja, vind ik heerlijk.
Dat heb ik nou nooit achter jou gezocht.
Nee, I know.
Zit er zoveel boosheid nog in je dan?
Nee, maar wel vuur.
Vuur.
En kracht. En
ja.
Boosheid. Nou, weet ik niet. Ik moet wel zeggen van mijn gezin, en dat is man en zoon, ben ik de enige die ooit in een gevecht terecht is gekomen.
Echt? Ja.
Maar dat kwam omdat ik voor een vriend ging staan.
Hoe oud was je?
Omdat hij, ik denk dat ik 16, 17 was.
Oh, ja.
Hij werd belaagd door twee grote jongens. En ik vond dat niet eerlijk. En toen hebben ze mij ook neergemapt. Maar nee, mijn zoon en man zijn veel meer pacifistisch. Ik ben een pacifist, zeg maar, als concept. Maar zelf vind ik gewoon lekker rammen wel lekker.
Ja, op een bokzak dan, neem ik aan.
Ja, precies. Of sparren. Ja.
Ja. Nee, dat had ik nou echt niet achter gezocht. Maar goed, het kickboksende medium uit Berlicum. Ik zie het zo voor me.
Het is al een paar jaar geleden dat ik het deed. Maar ik zou het gewoon heel graag weer willen oppakken. Maar mijn lijf staat het gewoon nog eventjes niet toe.
Ik hoorde jou ergens zeggen, ik hou heel erg van inhoud, maar ik kom veel mensen tegen die bezig zijn met de vorm.
Ja.
Wat bedoel je daar precies mee?
Nou, ja, weet je, moment dat je, en dat heb je vast ook wel zelf ervaren, moment dat je bezig gaat met persoonlijke ontwikkeling, met spiritualiteit, kom je mensen tegen die zich vasthouden aan een bepaalde uitingsvorm, of die je ergens houvast zoeken, eigenwaarde aan iets verbinden en daar hou ik niet zo van. Ik heb me een aantal jaar, een jaar of drie of zo, in boeddhisme verdiept. Vond ik ook heel mooi en interessant. Maar als daar de vorm de overhand gaat overnemen, dan ben ik eigenlijk weg. Weet je, als het dan gaat over de gewaden en over de manieren en de minuten deze meditatie, en minuten die meditatie. Binnen het druiderij ook mensen met het uiterlijk en
posities.
Ja, ook. Maar ja, ik weet nog, het moment dat ik met mijn zoon ergens stond en dat ik een plastic tasje bij me had. Ik was alleenstaande moeder de eerste 15 jaar van van het leven van mijn zoon. En ja, weet je, ik was blij dat ik een tasje bij me had. Maar ik werd echt zo'n beetje weggekeken door de mensen met van die linksomdraaiende, zelfgevlochten mandjes.
Oh, mocht geen plastic tasje bij je hebben?
Nee, was allemaal not done. Ja, dan ben ik weg.
Ja?
Nee, dan dat hoeft niet.
Laat maar
even. Of in mediumschap, weet je, allemaal helemaal in amethyst en paars en zo. Nee, kan ik niet zo goed tegen.
Nee, maar ja, mensen verwachten misschien ook iets heel speciaals van jou. Krijg je dat dan wel eens terug? Van, oh, je bent zo. Ja, dat zei ik net aan het begin van het gesprek volgens mij ook. Hm. Je bent zo gewoon gebleven.
Ja, nou ja, wat is gewoon? Hoe je bent is altijd gewoon voor jezelf.
Ja, maar je doet er niet heel gewichtig over. Van ja, nou ja.
Nou ja, ik werk er ook hard aan. Weet je, ik ben los van mijn werk, denk ik, ongeveer 8 uur in de week bezig met het verscherpen van mijn mediumschap. Gewoon om, eigenlijk gewoon omdat het lekker is. Ja, ja. Weet je, verblijven in die staat van liefde. Het proberen beter te krijgen. Met meer bewijzen, met meer detail te komen. Bijvoorbeeld op het begin zijn mensen die met hele straatnamen en met voornamen komen. Of sterfdata of zo. Nou, ik ben daar nog niet. Ik weet niet of dat ooit gebeurt. Ik proef dingen, ik ruik dingen. Vind ik ook interessant. Dus het ontwikkelt zich. En ik vind het heel fijn altijd als je verder ergens in kunt. Gewoon dat die verdieping er is. Ja.
Maar de verdieping is dus niet van ik wil ook waarzegger worden. Die gaat voorspellen of de derde wereldoorlog eraan komt. Of dat Poetin neergeknald gaat worden in augustus. Weet ik veel wat je allemaal kan.
Nou ja, heel eerlijk gezegd. Ik heb les gehad van, denk ook wel de beste mediums ter wereld. Die internationaal werken. En die hebben ook wel wat dingen over toekomst gezegd. Ik heb het altijd met een flinke baal zout genomen. Ja. En ik vergeet dat ook weer. En of dat allemaal klopt. Ik geloof er gewoon niet zo in toekomstvoorspellingen. Wat ik gewoon zie is dat mensen houvast zoeken. Dat ze het dagelijks leven spannend vinden. Dat de toekomst ongrijpbaar is. En ik snap de behoefte aan het willen weten van de toekomst. Maar ik geloof niet dat het leven zo lineair is. Want jouw daden hebben effect. Maar ook die van allerlei andere mensen. En we zitten met zoveel miljard op de wereld. Dus
het staat niet vast.
Het staat niet vast, dat geloof ik niet. Nee.
Nee, maar er zijn ook stromingen die zeggen alles is voorbestemd. Dat wij hier nu zo zitten. Hè? Want hier zou je bij mij komen. Toen gingen de buren verbouwen. Dus dan zei ik van ik moet toch naar Limburg. Dan kom ik langs Berlicum. Ja, op de een of andere manier kun je ook zeggen van is dat toeval of is dat zo gestuurd?
Nou, weet je. Zoals ik er naar kijk, is dat het concepten zijn.
Concepten, meer niet.
Concepten, weet je, en waarvan sommige mensen een waarheid maken. En als ze daar gelukkig mee zijn, moeten ze dat doen. Maar ik ben daar zelf niet zo mee bezig.
Nee.
Nee, ik vind dat niet zo'n interessante discussie. Het is eigenlijk meer dat je wil weten hoe zit het leven in elkaar. En dat begrijp ik. Ik denk dat we allemaal wel op zoek zijn van, maar hoe werkt dat nou? En hoe is dat nou, leven en dood? En hoe kan ik gelukkig worden? Hoe kan ik omgaan met mijn emoties? En heb ik wel invloed op het leven? Die vragen die zijn natuurlijk van alle tijden.
Ja.
Absoluut. Vandaar dat ook mediumschap van alle tijden is. En filosofie en boeken en nadenken over het leven. En ik denk dat dat ook heel goed is. Maar om te zeggen, het zit zo. Of nee, het zit zo. Ja, voor mij zijn dat gewoon maar concepten. Dat raakt me niet zo.
Nee, boeit je niet.
Nee.
Saskia, dit gesprek wordt ook 's nachts op de radio uitgezonden bij EasyFM in Almere. En er komt hier een luisteraarsvraag binnen. Heb jij dan ook nog contact met je overleden familieleden? Met je zusje en met je moeder?
Ja, zeker.
Frequent of?
Het is niet zozeer dat ik er zelf naar op zoek ga. Maar ze zijn er gewoon af en toe. En ik moet zeggen, het duurde wel 10 jaar voordat ik mijn moeder wat dichterbij wou hebben. Zeg maar, ik was me bewust van haar nadat ze was overleden. Maar ja, zoals gezegd, we hadden gewoon niet zo'n goede band. Die is er ook nooit gekomen. Dus ja, ik had zoiets van, nou kom je langs. Nou, voor mij hoeft het niet zo. Ja. Ja, precies. Dus het duurde echt wel zeker 10 jaar. Ik was denk ik 36 of zo. Toen ik haar wat meer durfde, of tenminste durfde, wou toelaten.
Hmm.
Ja.
En wat werd er dan besproken? Moeilijke dingen?
Het is niet zo. Zij was nooit zo echt van bespreken of emoties. Dus vandaar dat waarschijnlijk ook niet zo heel erg matchte. Maar meer dat ze er nu wel is op een moeilijke, liefdevolle manier. Zoals ze zeg maar in haar leven niet was.
Hmm.
Dus ze is nu echt een hele stabiele, liefdevolle kracht. Voor mij en eigenlijk veel meer moeder voor mij dan toen ze hier fysiek was. Dus dat is heel bijzonder.
Ja.
Ja.
Echt een steun nu.
Een enorme steun. En echt een fan die mij toejuicht. En trots is op de stappen die ik zet. En dat is heel erg mooi.
Je zusje is maar 33 geworden. Hè? Ja. Ze had jonge kinderen van 1 en 2 of zo, geloof ik.
Ja.
En dan wordt zij zomaar binnen 3 maanden uit het leven gerukt.
Ja.
Ben je er niet ontzettend boos om geworden?
Hmm.
Het is onrechtvaardig toch dat zoiets gebeurt.
Ik was kapot van verdriet.
Ja.
Het is niet zozeer. Je hebt kennelijk die stadia van rouw. Maar toen mijn moeder overleed, we hadden natuurlijk geen goede band. ging ik daar niet lekker mee om. Ik was echt overhoop met mezelf. Dat is lastig, hè? Zo van, och, zo sneu, overleden. En terwijl ik eigenlijk gewoon helemaal niks met haar had. Of heel weinig. Dus het duurde echt wel een jaar voordat ik weer wat meer, ja, zeg maar, balans erin had gevonden. En toen overleed mijn zusje. En toen wist ik diep van binnen, dit moet ik anders gaan doen. Want ik kan niet weer zo van slag zijn en zo diep zitten. En
toen kwam de kussentjestherapie.
Ja, precies. Mijn zoon was nog best jong. Dus als hij naar bed ging, liet ik het verdriet toe. Enorm toe.
Ja.
En dan op zo'n manier dat ook mijn telefoons uitgingen. Natuurlijk toen nog in die tijd een vaste telefoon en mijn mobiel.
Ja.
Geen tv aan, geen radio aan. Maar voelen en daarbij stilstaan. En dat duurde maanden. En het was echt alsof je elke keer, ja, je korstjes weer openkrapt.
Hmm.
Dat is heel heftig. En die kussentjes, ja, dat betekent gewoon zo van, je bent aan het snikken en op een gegeven moment wil je een houvast en je houdt maar een kussen vast. En dat was het dan. Maar het voelde belangrijk om dat te doen, om er echt bij stil te staan. Want verdriet en rouw is natuurlijk de andere kant van de medaille van liefde.
Ja.
En op een gegeven moment werd het milder. En kon ik door de HEMA lopen. Ja, heel idioot, maar dat was haar favoriete winkel. En aan leuke dingen met haar denken. Dus vrij snel had ik weer dat leuke herinneringen en grappige dingen van haar naar boven kwamen, waar ik echt om moest lachen.
Ja.
Wat dan een beetje apart was, want natuurlijk de rest van mijn familie zat daar niet. Zo van, oh, hebben we het over haar? Oh jee, dat was al een ding.
Ja.
En die zaten nog heel erg in ja, weet je, ieder natuurlijk zijn eigen pad. Maar ik vond het ook leuk om over de grappige en de gekke dingen van haar te hebben.
Ja, snap ik wel. Ja. Ja, als je het over kussentjestherapie hebt. Ik lig, ja, het is misschien niet heel sexy voor een man van 51, bijna 51. Maar ik lig s'nachts altijd met zo'n kussen. Dat hou ik vast.
Ach, wat mooi.
Ja, dat heb ik me ooit eens aangeleerd. En zelfs nu ik naast mijn vriendin slaap. Ja, het ligt zij aan die kant. Aan deze kant heb ik een kussen vast. Ja, als mij dat toch een warm gevoel geeft, geborgen gevoel geeft. Waarom niet? Het kussen gaat ook regelmatig op het hoofd. Ik heb het idee dat ik dan enorm diep slaap.
Wat lekker.
Ja.
Misschien niet door een zuurstofgebrek of zo.
Nee, ik zorg wel. Nou ja, ik lig tegenwoordig ook met een pleister op mijn mond. Dat heeft mijn vriendin me geadviseerd. Want dan snurk je minder blijkbaar. Dus ja, ik heb heb jij een bepaald slaapritueel? Ik bedoel, of slaap jij gewoon zoals iedereen slaapt?
Nou ja, ik ga er meestal wel 1-2 keer per nacht uit. Ik slaap niet zo goed als mijn man. Mijn man is echt gewoon,
ja,
die gaat bonk en dan gewoon, ach, die kan 10-11 uur achter elkaar.
Echt?
Zonder dat hij eruit gaat, hij tussendoor, I don't know. Heel goed geweten of zo.
Ja.
I don't know. Maar nee, ik zorg natuurlijk, nou ja, wat je zei, die energetische hygiëne. Ik zorg goed voor mezelf. Dus als er dingen zijn waar ik mee zit, deal ik daarmee op de dag zelf.
Ja.
Als er iets is tussen mij en mijn zoon of tussen mij en mijn man, dan hebben we het daar gewoon over. Dat scheelt natuurlijk ook dat je niet met allerlei dingen zit.
Mm-hmm.
Het is niet dat ik een bepaald slaapritueel heb. Ik hou wel enorm van slapen, want ik voel echt wel dat je dan ook weer dichter bij jezelf komt. En dat het eigenlijk gewoon een soort reboot is voor je systeem.
Ja, hè?
En dat het gewoon heel fijn is om te wachten met een beslissing maken, zodat je minimaal 1 nachtje hebt geslapen, liefst wat meer.
Ja. Ik zeg wel tegen mijn vriendin, we gaan terug naar de mothership. We gaan vertrekken. Ja, het slaat natuurlijk allemaal wat beeldspraak. Maar dus jij slaapt wel 8 uur op een nacht?
Oh nee, liever 9.
9.
9 of 10.
En droom je veel?
Ben me er niet zo heel erg van bewust. Ik weet wel van in tijden van dat ik meer gestrest was. En dat het niet zo lekker of zo met me liep. Dat ik dan meer dromen had. Maar dan heeft je natuurlijk je onderbewuste. En die wil ook een keertje aan bod komen. Alles moet verwerkt worden natuurlijk. Ja,
ja,
zeker.
Komt weer een vraag van de luisteraar binnen.
Ja.
Heeft een medium ooit vakantie? Want dat gaat natuurlijk 24 uur, 7 dagen per week door. We overlijden iedere dag mensen. En iedereen wil contact. Denk ik.
Nou, het is een aanname om te denken dat een medium dan ook elke keer aanstaat. Als je professioneel werkt, moet je dat aan en uit kunnen zetten.
Ja.
Kijk, ik kan mijn gevoeligheid niet uitzetten. Alles in mij is gevoelig, is heel irritant, ook qua eten. Maar nee, ik ben me zeker niet bewust continu van de spirituele wereld. Nee, dus ik kan het aanzetten als ik ga werken en weer uitzetten.
Maar kan jij dan bijvoorbeeld, zou jij naar Auschwitz toe kunnen gaan en daar rondlopen?
Ja, dat zou best, denk ik, lastiger zijn. Ik vind in een bepaald museum, was het nou een museum voor oudheden? Was ik en al die sarcofagen en zo en beelden. Op een gegeven moment werd ik daar wel een beetje benauwd van.
Ja.
Ja, dus ik kijk. Het is niet zozeer dat ik dan... Ik ga er niet vanuit dat allerlei mensen die overleden zijn daar nog hangen. Daar geloof ik niet zo in. Ik geloof wel dat er natuurlijk enorme energie hangt. Maar dan, weet je, je hoeft daar geen medium voor te zijn om die te ervaren. Nee,
dat voelt iedereen. Dat,
precies, ben jij er geweest?
Ja.
En hoe was het voor jou?
Ja, beklemmend. En dat is niet een plek waar je denkt, ik ga mijn teentje hier eens opzetten. Nee. Maar ja, misschien is dat ook wel de bedoeling van dat soort plekken. We noemen het wel eens krachtplekken.
Ja.
Waar iets of iemand, weet ik niet, wat had je vroeger niet allemaal? Mensen geofferd werden, waar grote veldslagen uitgevochten zijn.
Ja.
Ja, dat hangt daar nog. Als ik hier binnenkwam en je had net enorme ruzie met je man gehad. Ik denk wel dat ik had gedacht, een apart sfeertje hier.
Ja,
toch?
Ja, tuurlijk. Wat dat betreft zijn we natuurlijk allemaal intuïtief en mediamiek. Dat voel je gewoon.
Ja.
Zeker. Ja, en het is ook goed om je daar bewust van te zijn. Maar het is denk ik ook goed om dat uit te spreken als je dat voelt. En ik denk dat we daar best wel schroom voor hebben. Om dan, stel je voor dat je komt op bezoek en je denkt, ik voel me helemaal niet fijn. Ga je dan de hele tijd vriendelijk en beleefd zitten doen? Zo, oh ja, ik doe maar alsof er niks aan de hand is.
Hmm.
Of kunnen we het erover hebben? En ik denk dat het wel heel mooi is, zeg maar, als we die drempel verlagen door toch te benoemen van, joh, je kunt het bij jezelf houden. En van, hey, ik merk dat ik toch niet zo op mijn gemak zit. En dan kun je kijken van wat er komt.
Ja. Ja. Je moeder leeft niet meer, leeft je vader wel nog?
Ja.
En kom je nog bij hem over de vloer?
Hoor, ja.
En, want ik ga dan straks weer naar mijn ouders in Limburg. En ja, ik moet daar niet te lang zijn, dat weet ik wel. Want na een dag, twee dagen, het zijn hartstikke lieve mensen, maar daar hangt me toch een partij onuitgesproken stress. Dat ik dan denk, ja hallo, moet ik dan hier de kosmische stofzuiger zijn die hier weer de boel komt reinigen? Nee, want ik zie daar ook, is dat salie wat er hangt?
Nee, het zijn dennenaalden.
Oh, dennenaalden. Maar kan jij gewoon, ongeacht bij wie je bent, waar je bent, kan jij je dat dus toch voor afsluiten? Voor die noem het negativiteit, noem het stress.
Nou, weet je, kijk, familie, dat is natuurlijk altijd, dat triggert altijd wel. Kijk, ik vind dat een hele mooie uitspraak als mensen zeggen van, als je denkt dat je verlicht bent, ga dan een weekje met je familie in een huisje zitten.
Ja, een mooie test.
Ja, die vind ik heel mooi. Nee, dat triggert natuurlijk wel. Ik vind het toch wel jammer dat mijn vader het voornamelijk over zichzelf heeft. En als het over emoties gaat, gaat het over zijn emoties. En wordt nooit hij spreekt niet over mijn moeder. Hij spreekt amper over mijn zusje. Dat vind ik wel jammer. Maar hij heeft het altijd wel over familieleden. Maar die zijn dan nog veel langer dood. Want hij vindt stamboomonderzoek heel interessant.
Ah.
En ja, dat vind ik dan wel jammer. Dat ik denk van, ja, weet je, ik vind het wel leuk, dat stamboomonderzoek. Maar ik wil het eigenlijk veel meer hebben over die mensen die belangrijk voor ons allebei zijn.
Ja.
Maar dat is gewoon te lastig voor hem. Dus ja, je zit gewoon, waarschijnlijk zit je ook gewoon met je ingebakken gebruiksaanwijzingen. Maar hier kunnen we het wel over hebben, hier kunnen we het niet over hebben. En ja, hoe lang kun je dat volhouden? Maar de mensen met wie ik graag door één deur ga, dat zijn mensen bij wie ik geen gebruiksaanwijzing nodig heb.
Nou, maar je hebt het niet altijd voor het kiezen natuurlijk. Ja, bel je man. Maar goed, buren, ik noem maar wat geks. Ja, je zal het maar net getroffen hebben dat je een buurvrouw naast je hebt wonen die van alles een probleem maakt. Van ieder grassprietje wat de verkeerde kant op waait. Wat is daar aan te doen?
Ja, je kan eigenlijk niet veel aan mensen doen. Ik denk dat dan, hè, dan komt die interessante term weer om de hoek kijken van energetische hygiëne. Als je zelf zorgt dat je stevig met beide benen op de grond staat, dat je eigen binnenwereld gewoon relaxed is, dat je afgestemd bent op je ziel, dat je die innerlijke rust ervaart, gelukzaligheid, zonder dat er echt iets externs voor nodig is, dan heb je veel meer veerkracht en incasseringsvermogen.
Ja, dan brengt het je niet zo van je stuk.
Ja.
Dus is het dan eigenlijk hulp, een lastige buurvrouw?
Ja, je bedoelt zo van als een welkome les die eigenlijk onwelkom wordt ontvangen, maar toch wel handig is.
Richting aan
wijzen. Sowieso, wij als mensen met elkaar zijn natuurlijk mekaars grootste leermeesters. Ik bedoel, we hebben allebei relaties gehad en relaties die ook weer uitgingen. En dat je dan weet van relaties zijn niet altijd even makkelijk. Maar ja, ik zie het wel als inderdaad gewoon wrijving geeft glans. Zeker.
Ja.
Maar het moet natuurlijk wel, het moet je niet leegtrekken. Ik bedoel, op een gegeven moment, als het niet oké is, moet je gewoon afscheid nemen.
Maar dat
niet,
kan
niet ten koste van jezelf gaan.
Nee, maar dan wordt toch ook weer geïnspireerd door de tijd. Sommige mensen tenminste beweert, juist op die plek blijven wat jou het meest irriteert. Dat is je grootste leerpunt, moment, Een grote spiegel, vlucht niet te snel weg. Blijf in de situatie.
Als je daar gelukkig van wordt, moet je dat doen.
Ja, je bent niet zo van dat je zegt van nou, waar het wringt, waar de schoen wringt, daar is je les te leren.
Ja, weet je, het is natuurlijk maar net gewoon de mate waarin, als je bijvoorbeeld in een relatie zit die heel naar is, waar je echt ongelukkig voelt en die gewoon al heel lang duurt en waar je alles hebt geprobeerd en waarbij je niet verder komt. Ja, is dat dan wijs om te blijven? Dat vraag ik me af.
Niet. Nee.
Nee, precies. Nee. En je